Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Bergendal is wel eens met een exotische volière vergeleken. Hier passeert zowel een lyrische tropenprof als een geharde strafpleitster. Gepassioneerd zijn ze, dat wel, door hun vak en de wereld. Zeldzaam zijn de exemplaren die een meerstemmige volière op zich zijn. Katrien Kolenberg laveert tussen wetenschap en kunst. Tussen haar bestaan als sterrenkundige aan de KU Leuven, Antwerpen en Havet en haar leven als artiestenmuzikanten, pendelend tussen Leuven en Afrika. Dag Katrien Kolenberg, zit je op een berg of zit je in een dal?
Op een berg.
Oeh, waarom?
Goeie vraag. Ik zit in elk geval niet in een dal.
Oh, ja, dat is al iets genuanceerder. Ja. Maar daarom zit je nog niet op een berg, hè?
Nee, ik denk dat ik aan het klimmen ben.
Oh ja.
Ja.
Uit het dal?
Dan kom je altijd uit iets dat meer dal is dan waar je naartoe gaat, natuurlijk.
Ja, dat lijkt me logisch. Ja. Je laveert tussen de wetenschap en de kunst. Mm-hmm. Dat mag ik echt zo zeggen. Je staat bekend als een astrofysicus, zelfs aan Harvard en Antwerpen. Maar dat is maar een deel van wat je doet en wie je bent.
Ja, ik denk dat voor iedereen wat ze uitoefenen als beroep een deel is van wat ze zijn. Maar ja, voor mij hebben wetenschap en kunst altijd samen deel uitgemaakt van mijn leven, vanaf vrij jonge leeftijd.
Wat is vrij jong?
Als kleuter was ik al heel intens bezig met tekenen en met mijn handen bezig zijn.
Okay.
Maar dan vanaf mijn vroege tienerjaren werd ik ook heel erg gefascineerd door de nachthemel en door wetenschap in het algemeen.
De nachthemel?
Ja, de sterren.
Moeten we ons dat echt zo voorstellen dat jij 's nachts naar de sterren zat te kijken?
Ja, absoluut. Ja.
Hoe dan? Met een telescoop of...
In het begin niet, want ik vind dat je met het blote oog zie je eigenlijk al heel veel. En voor heel veel mensen is het soms zelfs een beetje ontgoochelend om voor het eerst door een telescoop te kijken. Omdat ze foto's gewend zijn van bijvoorbeeld de Hubble Space Telescope. En wat je door een telescoop ziet, een kleine telescoop, ziet er helemaal niet zo mooi en kleurig uit. Dus initieel keek ik ook gewoon met het blote oog. Maar je ziet met het blote oog echt al een aantal juweeltjes aan de hemel.
Waar woon jij? Bij ons, hè? In Mechelen, ja, bijvoorbeeld, zie ik niks aan de hemel.
Op heldere avonden zie je de grote beer, kan je de Poolster vinden, zie je de Pleiade. Maar inderdaad, op andere plekken heb ik betere sterrenhemels gezien.
In Afrika bijvoorbeeld, denk ik dat het daar veel helderder is, niet?
Meestal wel, ja. Daar heb je meestal niet zoveel wolken als hier. Het hangt er natuurlijk vanaf waar je bent.
Die luchtvervuiling, hè?
Ja, lichtvervuiling is hier een probleem. Daar is soms luchtvervuiling een probleem, bij ons natuurlijk ook. Maar over het algemeen, op zeer bewoonde plekken, zie je minder sterren.
Waarom ben je zo gefascineerd? Waarom kijk je naar boven als kind?
Ik herinner me dat mijn vader mij voor het eerst de grote beer heeft getoond en vandaar de weg naar het noorden heeft gewezen. En dat vond ik al gewoon fascinerend om te kijken naar die lichtpuntjes aan de hemel. En dan een paar jaar later werd ik ineens getroffen door de aanblik van de Pleiade. Kent u de Pleiade?
Nee. Ik ken een Pleiade aan artiesten bijvoorbeeld.
Dat is allemaal gelieerd. Ja. Die Pleiade, dat is een kleine open sterrenhoop. Niet zo klein natuurlijk, maar je ziet die als een klein, we noemen dat een asterisme, dus een klein onderdeel van een sterrenbeeld aan de hemel. Mm-hmm. En dat is... Het zijn een zevental sterren die ongeveer allemaal even helder zijn. Het zijn er eigenlijk veel meer wanneer je door een telescoop kijkt. Maar ja, je ziet dat echt als een prachtig klein juweeltje aan de hemel. En dus op een bepaalde avond werd mijn aandacht daardoor getrokken. En ik vroeg me af, wat is dat in godsnaam? En ik, Ik dacht zelfs dat ik het had ontdekt, natuurlijk.
dat jij Katrien Kolenberg de Pleiade had ontdekt.
Ja, ik dacht, daar is iets, dat moet toch...
Dat heeft nog nooit iemand gezien.
Nee, en ik weet nog, ik was toen samen met een vriendin die even gefascineerd was als ik. En we hebben toen zelfs geprobeerd om naar de radio te bellen, om dat te melden. En ja, op die manier ben ik te weten gekomen dat er in het Leuvense een jongerenvereniging, of een vereniging, niet alleen voor jongeren, voor sterrenkunde bestond. Die heet WEGA. Heette WEGA, bestaat nog altijd, heet nog steeds WEGA. En dus daar ben ik dan bijgegaan vanaf mijn 13e.
En wist je toen al wat een ster was? En wat weet je nu meer en anders dan toen je 13 was?
Een hele interessante vraag. Omdat om echt getroffen te worden en de sterrenhemel te aanschouwen, hoef je niet per se te weten waar het precies fysisch om gaat. En het is ook zo dat ik op die leeftijd veel meer sterrennamen kende dan momenteel. Dus momenteel laat mijn geheugen soms te wensen over wegens andere dingen in mijn hoofd. Dus op die manier...
De gerenommeerde prof. Aan Havet weet nu minder dan het meisje van 13.
Ik ben daar geen prof, hè.
Maar, goed, ik ben, onderzoeken.
Maar ja, ik denk, als volwassene probeer je veel meer... maak je veel meer soms onnodige zorgen om zaken en... De schedules en de plannings waar wij tegenwoordig mee te maken hebben, die heb je als kind niet zo. Dus op die manier is er meer ruimte in je hoofd om Arabische sternamen te kennen.
Zeg, je studeert stellar sounds. Als we dat min of meer proberen te vertalen, dan klinkt dat als stellaire geluiden. Mm-hmm. Dat is jouw vak, hè? Een van jouw expertises.
Mm-hmm. Ja.
Mijn god, dus sterren maken geluiden... Is het dan zo dat, wie was het, Pythagoras, die zei van de kosmos, die klinkt als muziek, dat hij gelijk heeft?
In zekere zin wel, absoluut, ja. Nu, de sterrengeluiden die ik bestudeer, mijn vakgebied gaat om trillingen van sterren. Okay. En in het gros van de gevallen gaat het hier om geluidsgolven die binnen in de sterren resoneren.
Mm-hmm.
Nu... Geluid is een trilling. Je kan een instrument bijnemen.
Ja, even, want het is radio. Hè. Je hebt je cello meegebracht, want je speelt ook cello. Dat is een van jouw andere ikken, zal ik maar zeggen. De artiesten, de muzikanten.
Trouwens, op amateurniveau.
Oké. Ja, want dan zijn ze natuurlijk bang. Het is voor klaar en hier komen alleen professionals over de vloer. Maar vergeet dat, hoor. Wat speel jij? Welke cello is dat?
Dit is een Duitse, een cello van Duitse makelij.
Oké.
Gemaakt in de jaren 70, als ik me niet vergis.
Ja.
Ik heb dat instrument al meer dan 20 jaar.
Oh, ja. als jongen.
Mijn eerste grote eigendom.
Ja. Waarom een cello eigenlijk?
Eigenlijk ben ik... Tijdens mijn fascinatie voor de sterrenhemel ben ik ook gefascineerd geraakt voor muziek. En in die tijd was dat eigenlijk vooral barokmuziek. En ik had toen... ik heb nog altijd een vriend die viool speelt. En ik vond het prachtig om die viool te horen spelen. En dan... Ik wist dus al heel snel, ik wil ook een snaarinstrument bespelen. En dan... Ja, als je dan gaat kijken naar de tessituur, de toonhoogte, dan vond ik die cello wel echt prachtig.
Mm-hmm. We hadden het over dus die stellaire geluiden, hè? Mm-hmm. Dus de geluiden die sterren zogezegd maken. En je wou dat even demonstreren. Ga je nu laten horen hoe een ster klinkt?
Ja, wat ik wou demonstreren is dat eigenlijk geluid een trilling is. Hè? En wanneer ik bijvoorbeeld die la-snaar in beweging breng, dan gaat de hele cello meetrillen en creëert die golven die zich door de lucht verplaatsen tot bij uw oren. En op die manier nemen wij dus geluid waar. Nu, bij de sterren is het ook zo dat er trillingen en geluidsgolven, dus fysisch precies dezelfde trillingen, resoneren in hun binnenste. Maar die trillingen, die geluiden, zitten daar als het ware gevangen. Die geraken niet weg uit de ster, omdat buiten de ster er geen medium is, zoals bij ons de lucht. die die geluidsgolven kan verplaatsen. Want het heelal bestaat voor een groot stuk uit vacuüm.
Dat geluid en, in zo'n ster is gecapitoneerd eigenlijk.
Ja, ja, absoluut. Ja. Maar uiteindelijk is het zo dat wanneer ik... ik moet maar één nootje spelen. U hoort meteen, dat is de warme klank van een cello. Dat is het timbre van een cello. De klankkleur van een cello. Onmiskenbaar. En op die manier is het ook zo dat bij sterren, dat zij op hun hele eigen manieren gaan trillen. En dat je uit die trillingen, net zoals die trillingen die de klank vormen van de cello, heel veel kan afleiden over de eigenschappen van die ster. En dus dat proberen wij te doen.
Maar Pythagoras, die zei, en die beweerde bij hoog en bij laag, en dat hij het ook echt hoorde, de kosmos maakt muziek. Hij zei dan, de perfecte verhouding van muzikale intervallen structureerde, volgens hem, het hemeldak. Je kunt daar wel iets bij voorstellen. En in hun omwentelingen brachten de planeten heerlijke muziek voort. Mm-hmm. Is dat zo? Of was hij gewoon gek, die Pythagoras?
Die was helemaal niet gek, want hij heeft de stelling van Pythagoras bedacht. En die gebruiken wij nog continu. Maar nee, en als je dan kijkt later in de geschiedenis, ook bijvoorbeeld Johannes Kepler, die in de 17e eeuw zijn Harmonie der Werelden publiceerde en die ons uiteindelijk de fameuze wetten van Kepler heeft achtergelaten, die ik vrijwel dagelijks gebruik om meer te weten te komen over de eigenschappen van de sterren die ik bestudeer, dan zie je dat daar wel iets van aan is. Vooral ook omdat die persoon, die Kepler, die was eigenlijk was die krampachtig op zoek naar een harmonie. Die leefde in vrij moeilijke tijden, maar die geloofde
eeuw,
toch.
Ja, absoluut. Duits astronoom, astroloog ook, wiskundige. Ja. Trouwens, ook iemand die science fiction schreef, heb ik gelezen. En dus die man was bezeten bijna, zal ik zeggen, door de harmonie?
Ja, die wilde eigenlijk in de data die hij ter beschikking had, data waren opgemeten door Tycho Brahe, wilde hij echt aantonen dat er kosmische harmonie is. En dus hij had heel veel data van planeetposities en op basis daarvan heeft hij dan banen en baansnelheden afgeleid. En wat hij eigenlijk wou aantonen en in zekere zin heeft aangetoond, is dat je met de baansnelheden van een planeet, dat je daarmee dat je die kan linken met de theorie van de muziek ook. Want ja, in de theorie van de muziek heb je hele tonen, halve tonen. Ja. Je hebt een octaaf.
De witte en de zwarte toetsen. Hè?
Inderdaad, ja. En bijvoorbeeld, je hebt een octaaf. Dit is een la. En dan een octaaf. Dus wat ik doe op de cello is de snaar halveren en je hoort de dubbele frequentie, je hoort het octaaf. En zo zijn het vaak gehele verhoudingen, getalsmatige verhoudingen die ervoor zorgen dat een klank harmonisch, dus een samenklank, een tweeklank, een drieklank, harmonisch klinkt.
En hoe klinkt dat dan in het heelal? Ons heelal, zal ik maar zeggen.
Wel, in het heelal, we kunnen later een paar sterren gaan beluisteren, zien we dat die verhoudingen niet altijd voldoen aan de verhouding van gehele getallen. Maar toch is het zo dat Kepler was er naar op zoek en wilde dat vinden bij de planeten. Ja. En hij vond dan ook melodieën bij de planeten door te vergelijken van wat is de snelheid van die planeet wanneer ze het dichtst bij de zon is en wanneer ze het verst van de zon is.
Puur mathematisch eigenlijk.
Ja, heel
zeg, Katrien, misschien kun je even je cello opzij leggen, want we doen je wat aan. Want straks moet je ook nog voor ons gaan lezen. Wat heb jij met Afrika en in meer bijzonder Senegal, denk ik?
Ik kan zeggen dat ik toch wel een bijzondere band heb met Afrika. Ik heb het geluk gehad dat ik al een paar plekken bezocht heb op aarde. En vooral, er zijn plekken die echt hele diepe indrukken hebben nagelaten. En Afrika is daarbij. En bij Afrika en dan in het bijzonder West-Afrika, Senegal, het noorden van Senegal, vrij dicht tegen de woestijn, daar heb ik bijvoorbeeld sterrenhemels gezien zoals ik ze nooit elders heb ervaren. Ondanks het feit dat ik intussen al op de Very Large Telescope heb gemeten en op verschillende observatoria werkzaam ben geweest om mijn data te bekomen, vind ik toch dat, ja, dat wanneer je op zo'n plek in een klein dorpje, in the middle of nowhere in Afrika, wanneer je daar naar de sterren kijkt en wanneer je die sterrenhemel ziet, maar tegelijkertijd ook de geluiden van het dagelijks leven daarbij waarneemt, dat heeft voor mij meer indruk.
Welke geluiden zijn dat daar in het noorden van Senegal, in de woestijn?
In het regenseizoen zijn dat kikkers. Kikkers, ezels, maar ook geroezemoes van mensen, trommels. De natuur.
Aha.
Natuur, dieren,
Je hebt
insecten.
Een heel bijzondere tekst meegebracht. Van een aantal, trouwens ook boeken. Maar de eerste komt van jezelf, Galileo in Senegal. Je hebt hem oorspronkelijk, geloof ik, in het Engels geschreven. Je moest hem dan, je eigen tekst is voor ons nog eens gaan vertalen. Maar eigenlijk spreekt hij voor zich. Jouw liefde glinstert van de pagina's en ik hoop hier ook in de microfoon.
Gedurende mijn eerste zomers in het dorp, toen ik nog student was en ver verwijderd van mijn onderzoek rond sterren, theoretische modellen en digitale verwekkingsprogramma's, verwonderde ik me over onze menselijke connectie met de kosmos. En dit onder een sterrenhemel met een scherpte en een diepte, een driedimensionaliteit die ik nooit eerder had ervaren. Op een plek zonder elektriciteit leer je al snel de maanfase en wanneer de maan zal opkomen en ondergaan. Op maanverlichte nachten gaan de dorpsbewoners op stap om vrienden te bezoeken, verhalen te vertellen, samen te zingen en te dansen of worstelwedstrijden te houden. Maar op maanloze nachten blijf je misschien beter thuis, want je moet het kwaad niet opzoeken. Een nachtelijke ontmoeting met een verloren gelopen ezel, een schorpioen of erger nog, een djinn, is dan namelijk niet uitgesloten. De duisternis is een minder opportun moment voor mensen om rond te wandelen. Ik herinner me ook levendig de lange en soms verhitte discussies met Mamadou, die als een broer is voor mij en een van mijn beste vrienden uit het dorp. Hij daagde me uit met vragen zoals: wat is het nut van de sterrenkunde op een planeet waarvan we niet eens alle bewoners kunnen voeden? Waarom zou je een ster bestuderen die we nooit zullen kunnen bezoeken? Allemaal goede vragen. Zelfs mijn beste argumenten stoten op twijfel. In sommige contexten kom je met een antwoord zoals het willen snappen van de wereld en de kosmos niet erg ver. Mamadou's vragen bleven door mijn hoofd spoken, net als de geluidsgolven die weergalmen in de sterren die ik de afgelopen 15 jaar heb bestudeerd. Mamadou vraagt me soms nog steeds grappend of ik iets dichter gekomen ben bij de sterren die ik bestudeer. Het antwoord is ja. Zoals het gedicht van mijn goede vriend, de zwervende dichter Tierno C. Dussal, Le Chant des Étoiles, het zo mooi uitdrukt. Choreografen geworden, orchestreren de sterren in hun witte gewaden van dromen gesponnen, pijn en vreugde, pulsaties van liefde in de schoot van het leven.
Catherine Kolenberg over Afrika, Senegal, Mamadou. Catherine is een sterrenkundige. Ja, Catherine, ik stel de vraag op mijn beurt. Wat is het nut van sterrenkunde op een planeet waarvan we niet eens alle bewoners kunnen voeden?
Goeie vraag, zoals ik zei. Mijn mening is dat een kosmisch perspectief onze planeet heel erg zal baten. En de mensheid op onze planeet. Dus dat een besef van waar wij ons bevinden, wie wij zijn, het feit dat wij een van de miljoenen soorten zijn op een planeet die in de bewoonbare zone ligt van een zeer vriendelijke ster, onze zon, dat besef, dat bewustzijn, ons misschien met een juiste dosis nederigheid zal vervullen.
Catherine Kolenberg, kun je met een lege maag, want dat is het dan, hè? Als je armoede hebt en honger leidt, kun je met een lege maag dat soort vragen stellen? Denk je dat je daarmee bezig bent?
Nee, dat kan je niet. Nee. Eerst het eten en dan de cultuur. Hè? Nee, absoluut niet. Nee, maar ik heb het over de mensheid als een geheel. En ja, we moeten natuurlijk eerst zorgen dat we onze medemensen goed behandelen. Maar ik denk dat het besef van het kosmische en het besef van wij zijn hier samen, wij zitten hier allemaal in hetzelfde schuitje, ongeacht ons ras, ongeacht onze afkomst, ongeacht onze natie, zijn wij allemaal bewoners van een planeet. En die planeet is verdorie zeer fragiel.
Ja, en misschien die wetenschap, daarvan doordrongen geraken, dat zou ons verder kunnen helpen.
Ja, ja. En dat daar ook de mensen die als het ware aan de top staan, die beslissingen nemen, dat de mensen die in weelde worden geboren, dat die daar ook meteen mee worden geconfronteerd. Dat die verschillen die wij creëren, dat die kunstmatig zijn. Dat wij eigenlijk allemaal deel uitmaken van een natuur die ontstaan is op een planeet.
Eigenlijk zit jij hier gewoon te betogen dat een sterrenkundige potverdorie misschien met zijn hoofd in de wolken kan leven, maar wel met zijn been op de beide grond kan staan.
Absoluut, ja, ja. Want ja, zoals ik net ook las, die vragen van waarom doet je dat in godsnaam, die mij al van in het begin hebben begeleid, die zijn altijd blijven spelen. En
wat bedoel je? Die vragen die...
Die vragen die Mamadou mij stelde, ja. En die ik vaak nog voorgeschoteld krijg.
Dat zal wel.
Ja.
Ik lijkt me bijna een hooghuizen gemeenplaats om aan een sterrenkundige te vragen, zoals Mamadou dat hier doet, waarom zou je een ster bestuderen die we nooit zullen kunnen bezoeken?
Ja. Oké, okay. Ik heb daar als sterrenkundige natuurlijk mijn antwoord op. Hè? Want wat wij doen als sterrenkundigen is ook een soort sociologie van sterpopulaties. Dus wij kunnen onze eigen ster, onze eigen zon, alleen maar heel goed begrijpen, omdat we sterren in allerlei verschillende levensfasen zien.
Ja, ja.
Hetzelfde met een mens. Je kan een jongere in de puberteit alleen maar begrijpen als je weet dat een fase is in het leven.
Zij toch ook onbevattelijk, maar daar moeten we het straks nog over hebben. Maar we spreken nu over dat ene heelalletje. Er zouden veel meer heelallen zijn om te beginnen. Sterrenstelsels, melkwegstelsels, miljarden. Zo is het, hè?
Ja, miljarden.
En waar hebben we het dan eigenlijk over als we het over de aarde hebben? Hè?
Mm-hmm.
Hoe nietig, hoe futiel.
Ja. Maar we zijn er, hè?
We zijn er, Katrien.
En we maken radio.
Ja, en muziek ook. We gaan naar muziek luisteren die jij mee hebt gebracht van Toumani Diabaté. Komt uit een album dat heet In the Heart of the Moon. Die Diabaté die speelt de kora.
Ja.
Wat is dat?
De kora is een instrument dat bestaat eigenlijk uit een halve kalebas, waarover men een koeienvel spant. Dus dat is dan de resonantiekast.
Kalabas, dat is zo'n
gigantische pompoen. Afrikaanse pompoen. Daar blijft een soort houtachtige structuur van over. Daar spannen ze een vel over en daar steken ze dan een stok door. En aan die stok bevestigen ze 21 snaren.
Dat is veel.
Ja, ja. En dus voor mij is dat eigenlijk een van mijn allerfavoriete instrumenten.
En Mamadou Boutiquier, zo heet het nummer.
Ja. Ja, waarom dat nummer? Ja, ik vind die hele cd prachtig, ja. Maar dat nummer heeft zoiets heel soothing, iets heel kalmerends en iets heel, een soort trage gang die voor mij gewoon heel aangenaam is.
Heel Afrikaans misschien wel.
Ook.
Thank you.
Wauw, Toumani Diabaté op Cora. Helemaal voor jou natuurlijk, die luistert thuis. Maar ook voor Katrien Kolenberg, want zij heeft het gekozen. Zij is een astrofysica en ook wel een artieste, min of meer. Heeft daar cello mee gebracht, onvoorstelbaar, wat we hier nog allemaal over de vloer gaan krijgen. Ja, die Cora, die klinkt toch wel bijzonder.
Ja.
21 snaren, Katrien.
Ja.
Wauw.
Ja, prachtig.
Katrien, 1 augustus 2008 ben jij in Mongolië. En niet toevallig, want daar is daar iets bijzonders aan de hand.
Iets zeer bijzonders. Een totale zonsverduistering. En wel een totale zonsverduistering die 6 minuten zal duren. En dat in het westen van Mongolië, in de Gobi-Altai-woestijn. En ik ben daar met een aantal collega's, een aantal vrienden, collega-astronomen. En de bedoeling is om die... ja, dat spektakel te gaan kijken. En dat is een fantastische ervaring, want je ziet... Ja, je ziet
niets of wat?
Je ziet even weinig, maar ja, wanneer de zon verduisterd is, zie je een zwart gat in de hemel. Is dat heel, een groot aandeel van de lokale bevolking natuurlijk nog nooit heeft gezien. En dat hen heel veel angst inboezemt.
Dat merk je ook. Mensen worden dan angstig of wat?
Ja, nu, op het moment van de verduistering zelf, sta ik bij de telescoop, ben ik metingen aan het doen en probeer ik ook te genieten van het spektakel. Maar de ochtend, een paar uur voor de verduistering, gaan wij luisteren naar een lokale sjamaan die aan de bevolking vertelt wat ze moeten doen, want die namiddag zal een monster de zon opslokken en op welke manier, met welke gezangen, met welke trommels, zij die zon terug vrij kunnen krijgen. Dus,
Oké, okay, dus er is een sjamaan die tegen een wetenschapster, een van de meest toonaangevende, zal ik maar zeggen, in haar gebied in de wereld, zegt van, die zonsverduistering, dat is eigenlijk gewoon een monstertje dat die zon opeet. Heb je dan niet de neiging om te zeggen, man, wat zwets je?
Helemaal niet. Nee, dat is toch prachtig. Want die verklaring werkt ook. Uiteindelijk zijn ze er toch maar in geslaagd om die zon terug vrij te krijgen. Mm-hmm. Terwijl wij een paar honderd meter verderop met onze thermometers en onze telescopen en onze spectrografen aan de slag waren. En het zijn twee manieren om naar die hemel te kijken, maar...
Allebei evenwaardig?
Ja, de ene is de wetenschappelijke manier, de wetenschappelijke methode, waarbij wij proberen te achterhalen van... Hoe zit het nu met die corona rond die zon? Hoeveel is de temperatuur gedaald? Wordt de windsnelheid toegenomen? Etcetera. Allemaal zeer interessant om te weten, want daaruit kunnen wij andere dingen afleiden en mogelijk gaan voorspellen. Maar anderzijds, die culturele, rijke verklaring voor hemelfenomenen die eigen is aan een cultuur en die... Ja, die vind ik prachtig.
Maar word jij dan niet heen en weer gelaveerd tussen de wetenschap, dus de telescoop daar in Mongolië, en metingen doen? En aan de andere kant ook wel die hele narratieve, zeer aantrekkelijke, bijna, ik zal zeggen, metafoor, allegorie is het, waar je voor, denk ik, allebei wel heel erg... gevoelig voor bent.
Absoluut, ja. En ik vind het als wetenschapster vind ik het dan interessant om te zien hoe bepaalde beschrijvingen erin slagen om toch vrij accuraat iets te gaan weergeven. En op een heel inventieve manier en een heel plastische manier. Dus op die manier vind ik het heel interessant.
Ja. Plus, heet dat nu culturele astronomie?
Ik denk het, zo noem ik het. Culturele astronomie.
Want je hebt een project en dat heet De Drie Sterren.
Mm-hmm. Ja, Les Trois Étoiles.
Voilà, dat klinkt nog chiquer. Les Trois Étoiles. En die drie sterren staan dan voor de mens, de hemel en de wetenschap.
Ja, vertel, inderdaad.
Wat beoog je met zo'n project?
Het project is heel organisch gegroeid. Eigenlijk een soort voortvloeisel uit mijn eerste bezoeken aan een dorp in het noorden van Senegal, Boumba, waar ik dus die sterrenhemel zag die mij absoluut omverbliezen. En waar ik dan 15 jaar nadien terugkeer met een heleboel kleine telescoopjes die we uitdelen aan lokale leerkrachten van lokale kleine schooltjes. Maar meer als een manier, die telescopen, om in gesprek te raken met de lokale bevolking over hun ideeën over de nachthemel en hun verhalen die daar aan vasthangen. En een van die verhalen is dus dat voor hun de zogenaamde riem van Orion, het sterrenbeeld Orion, is een heel markant sterrenbeeld dat je in de winter heel goed ziet van bij ons. En die riem die bestaat uit 3 sterren die ongeveer even helder staan en ongeveer equidistant zijn van elkaar, dus zeer markant. Voor hun heten die 3 sterren Baungal en stellen die voor een ezel, een dief die de ezel heeft gestolen en de eigenaar van de ezel die erachter rent.
Wow.
En dus die zitten elkaar
achterna
te lopen over de hemel de hele nacht, het hele jaar door, continu.
Wow,
en dus
heerlijk.
Dat vertelt gewoon
fantasie.
Heel veel over de lokale cultuur, waar ezels belangrijk zijn, waar je niet wilt dat je ezel gestolen wordt. En dus op die manier leer je eigenlijk uit de manier waarop mensen een invulling geven aan patronen aan de hemel veel over lokale cultuur. Ook bijvoorbeeld bepaalde sterrenbeelden komen op wanneer de regen binnenkort zal vallen. En dus op die manier werd het voor mij heel duidelijk dat het praten over die invulling, en dan niet alleen de wetenschappelijke invulling, die bracht ik er af en toe bij, want dat vonden ze ook interessant, dat mensen dichter bij elkaar brengt.
Maar zeg jij dan zo'n Senegalese ook dat die ezel en de eigenaar van die ezel en de dief, dat eigenlijk Orion is?
Ik zeg, bij ons is dat Orion.
Okay.
Bij ons is dat de riem van een krijger.
Ja, ja.
En dat vinden ze dan ook interessant.
Ja.
Een ander voorbeeld.
Maar dat is toch wel een hele belangrijke nuance. Bij ons, zeg je.
Ja, bij ons. Ja, in onze cultuur. En dan zeggen zij, interessant. En een ander heel interessant voorbeeld zijn vallende sterren die je heel vaak ziet. Bij ons, wij gaan typisch een wens doen wanneer je een vallende ster ziet. Als sterrenkundige, we weten ondertussen dat het gaat om brokstukjes die onze atmosfeer binnendringen, die opbranden en die zorgen voor een lichtend spoor. Maar bij hun is dat een teken van onheil. Dus op die manier... Het omgekeerde, ja. Dus voor sommige mensen was het een verademing te horen te krijgen van het gaat hier eigenlijk gewoon om steentjes. Anderen vonden het wel interessant dat wij dan een wens doen, in plaats van bang te worden. Dus op die manier kan je via die sterrenhemel die wij allemaal zien, we kijken allemaal naar dezelfde sterrenhemel, we zien misschien licht andere sterrenbeelden, maar we kijken naar dezelfde hemel overal van op aarde. En,
maar Katrien... Als jij dus die vallende sterren ziet, dan weet je als wetenschapster dat zijn brokstukken, punt, niet meer of niet minder.
Mm-hmm.
Niks wensen doen, niks duisternis. Onttover jij niet de wereld als wetenschapster?
Ik doe ook een wens.
Allee. Toch?
Waarom niet?
Omdat je er dan toch een beetje in gelooft, of wat?
Ik weet waar het om gaat, maar ik vind het... Ja, ik hou van die cultuur, ik hou van die magie.
Thank you. voilà. Op deze muziek kun je gerust naar de sterren kijken. De Royal Academy of Music en de Juilliard School Brass.
Berg en Dal met Padone.
En wat Katrien Kolenberg zei, sterrenkundige, maar ook een beetje artiesten. Katrien, ja, er zijn nogal wat liedjes over de liefde, dat weten we. Om een understatement te gebruiken, ongeveer 90%. Maar er zijn ook heel veel songs over de sterren.
Mm-hmm. Soms in combinatie met de liefde natuurlijk.
Hè? Juist, juist. Twinkle, twinkle, little star. Hoe is het weer?
How I wonder what you
are. Ja, ja, dat soort. Of like a diamond in the sky. Trouwens, er zijn diamanten in de hemel. Hè?
Er bestaan diamantsterren. Dus die like a diamond in the star is echt waar.
Echte diamanten?
Echte diamanten, ja. Je hebt witte dwergen die bestaan, ja, die gemaakt zijn van kristallijn koolstof. Dus dan heb je diamant.
Witte dwergen, Katrien?
Ja. Ja, witte dwergen.
En dan hebben we straks ook nog rode neuzen, zeker?
Rode reuzen.
Reuzen?
Ja, ja.
Zie je?
Een heel sprookjesachtig taalgebruik.
Jij zit in een sprookje. Over liedjes en zo en de sterren. Je hebt ons iets beloofd. Je gaat laten horen hoe sterren, want daar zijn we bij begonnen, herinner je? Mm-hmm. Zouden kunnen klinken.
Ja.
En hoe gaan we dat doen?
We gaan eigenlijk... Ja, ik heb daar straks al verteld dat je die sterren niet rechtstreeks kan horen. Maar wat wij doen is eigenlijk, wij gaan de symptomen van die geluiden zien. We gaan dus via het licht, via de lichtveranderingen van de sterren, gaan wij iets te weten komen over de klanken in de sterren.
En wat we nu gaan zo dadelijk horen, mm-hmm. is, wat is dat? Is dat een fantasietje of is dat een... persoonlijke... Wat is het?
Dat is een compositie die dat is een soort orkest, maar de instrumenten in het orkest zijn sterren.
Aha.
Zijn sterren waarvan de lichtvariaties, die eigenlijk wijzen op geluidsvariaties, hoorbaar zijn gemaakt.
En het heet Stellar Music No. 1.
Ja.
Hier zijn ze.
Ja, het begint geleidelijk aan.
Ja. Welke ster is dit? Een bromster.
Ja, het is een bromster. Ja. Ik denk dat deze ster Theta Tuk heet. Theta Tukanae. Dat is een ster van het sterrenbeeld de Toucan. Dus met een bepaald type trilling, dus een bepaalde periode, bij gevolg een bepaalde... Ja, bepaald timbre ook. En in deze compositie ga je geleidelijk aan meer en meer sterren te horen krijgen met verschillende eigenschappen.
Er is er weer een.
Ja.
Wat is dit?
Ja, dit is een hoge frequente ster.
Ja, ja, ja,
ja. Ja, dus dat wil zeggen dat die ster denser is.
Denser?
Een densere ster. Ja,
dus die is... want kleinere sterren. Mm-hmm. En is het zo dat lichtgevende sterren jonger zijn?
Alle sterren stralen licht uit, maar sommige sterren stralen meer rood licht uit, andere meer blauw licht, wat samenhangt met hun temperatuur. En dat hangt dan ook weer samen met hun massa vaak.
Ja.
Dus eigenlijk op basis van die klanken kunnen wij heel veel te weten komen over... Ja, de structuur en de opbouw van die sterren.
Voor mensen ons massaal gaan bestoken met vragen, waar kunnen we dat opnemen? Dit is een compositie, hè?
Ja, dit is een compositie gemaakt door Hongaarse componist Jenő Kölyök in samenwerking met een collega van mij, Zoltán Kollát, die dus ook astroseismoloog is. En die een aantal sterren heeft gesonifieerd. Dus de frequentiespectra van die sterren, dus de geluidsspectra, ter beschikking heeft gesteld voor als instrumenten.
Wauw.
Voor een compositie.
En hoe doe je dat? Hoe gaat die dan te werk?
Wel, eigenlijk wat wij doen is, wij meten met onze telescopen, meten wij helderheidsveranderingen van sterren. En die helderheidsveranderingen, die zijn er omdat de sterren inkrimpen en uitzetten. En wanneer ze inkrimpen en uitzetten, veranderen ze ook.
Je gaat weer je cellen erbij halen.
Ja, dus inkrimpen, uitzetten. De ster verandert van grootte, eigenlijk. Ze krimpt in en ze zet uit. Ze verandert van temperatuur, daardoor verandert ze van helderheid. Dus wij krijgen eigenlijk helderheidsvariaties aan dezelfde, met dezelfde perioden als de geluidsgolven in de ster. Dus wij kunnen van die helderheidsvariaties direct teruggaan naar die geluiden. En die geluiden die zijn heel infrasoon, want zo één trilling duurt... Bij een witte dwerg is dat een paar minuten, maar bij mijn lievelingssterren duurt dat een halve dag. Bij andere sterren duurt dat tientallen jaren.
Wow.
Dus dat is heel infrasoon. Want bijvoorbeeld deze snaar, daar is de frequentie 220 keer per seconde. Dus dat is vrij snel. Bij een ster duurt zo één trilling een paar minuten, uren, dagen, etc. Dus wij moeten, om dat hoorbaar te maken, moeten wij dat versnellen. En dus we hebben eigenlijk gewoon die waargenomen frequenties, die waargenomen periodes, hebben wij versneld.
Juist.
Vaak met een factor van een miljoen of zo.
Wauw.
Zodat we ze eigenlijk transponeren,
ja,
een twintigtal octaven naar boven brengen, zodat ze in het voor ons mensen hoorbare bereik vallen.
Trillingen worden in die zin dus een beetje muziek.
Ja. Wel, ja, het is geluid. Het zijn geluidstrillingen. En je kan er muziek van maken, uitmaken.
Katrien, je hebt een boek meegebracht. Iedereen hier mag boeken meebrengen, want wij houden nog van boeken. Ja, zo is het. Lezen. Het is trouwens nu een nieuw mediaplatform. Lang zullen we lezen. Archive du Nord van Marguerite Joursenaar. Misschien vooraleer je het fragment gaat lezen... Waarom
deze tekst? Ja. Marguerite Joursenaar was een van de lievelingsauteurs van mijn grootmoeder.
Oh.
En dus...
Een dame met smaak.
Absoluut, ja. Een grande dame. Zij was van Franse afkomst.
Uh-huh.
Zij las in het Frans. En Marguerite Joursenaar las zij heel graag.
Maar jij ook dus?
Ja, deze tekst, heb ik na haar overlijden eigenlijk, heb ik die kennen geleerd. Ik heb deze tekst na haar...
Kennen geleerd.
Ja, sorry, ik spreek Duits
soms. Ja, ik hoor het, kennen geleerd. Oké.
Dit is een tekst die uit een boek dat zij graag heeft gelezen. En,
eigenlijk ook een beetje nu een eerbetoon aan de grootmoeder van
Katrien. Laat ons meedraaien met de aarde, die niet weet dat ze draait. Mooie planeet aan de hemel. De zon warmt de dunne, levende korst op, doet knoppen zwellen, krengen rotten, uit de grond dampen opstijgen, die ze weer verdrijft. Dan dempen wij de mistbanken alle kleuren en geluiden. Een dikke, grijze laag bedekt egaal de vlakte van de aarde en de woelingen van de zee. Er komt regen, tikkend op talloze bladeren. De aarde dringt hem, wortels zuigen hem op. De wind buigt jonge bomen, breekt oude stammen, dringt rumoerig overal door. Ten slotte keert de stilte terug, de sneeuw onbeweeglijk, zonder andere sporen dan die van hoeven, poten, klauwen, de sterren die vogels achterlaten als ze neerstrijken. Schijnt de maan, dan bewegen er lichtjes die geen dichter of schilder nodig hebben om ze te aanschouwen. Er is geen profeet die voorspelt dat ruw gepantserde insecten zich ooit in het stof van die dode bol zullen wagen. En als het licht van de maan ze niet verhult, dan schitteren de sterren, nog niet door ons verbonden met denkbeeldige driehoeken, vierkanten, veelhoeken, nog niet genoemd naar monsters en goden met wie ze niets te maken hebben.
Astro Slide, dat zou je misschien vrij kunnen vertalen als een soort van vallende ster. We hadden het er hier al eerder over. Het Russell Rudd Trombone Tribe. Katrien Kolenberg zit nog heel even bij mij, de sterrenkundige. Wat is jouw credo?
One Earth, One Sky. En ook het feit dat wij als mensen, wij zijn een soort manifestatie van de kosmos die over zichzelf nadenkt. Carl Sagan heeft het ooit heel mooi geformuleerd, maar dat is echt de manier waarop ik wil leven en verder doen.
Eén aarde, één hemel.
Mm-hmm.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.